Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Wij willen samen zingen van Psalm 66, het 8e vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen daarna van Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan, ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Het is het tweede vers van Psalm 130. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Wij lezen samen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. 1 Timotheus 1, vanaf vers 1 tot en met vers 17. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede is u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zal blijven als ik naar Macedonië reis, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabels en oneindige geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde, uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommige afgeweken zijn die zich gewend hebben tot ijdel spreken. Willen de leraars van de wet zijn niet verstaande, nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige, de astarge, de goddeloze en de zondaar, de onheilige en de ondergoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen. En zo er iets anders is tegen de gezonde leer, naar het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en al aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij Heer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in de versen 12 tot en met 16. Die gaan wij nogmaals lezen. De versen 12 tot en met 16. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn wankmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heren, misschien hebben we de buit al binnen, waar dit evangeliewoord mocht klinken. Als dit door ons in geloof werd gehoord, dan openen zich hier de fonteinen van het heil. Heil dat nooit vergaat. Want het is een getrouw woord. En het is ook alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld is gekomen. En nu komt het om zondaren zalig te maken. Hier wordt de poort wijd opengezet voor de hele gemeente, voor jong en oud, want wij allen hebben gezondigd en wij derven de heerlijkheid van God. En daar is niemand van ons die goed doet, nog niet tot één toe. Als het aan ons zou liggen, zou het een volstrekt verloren zaak zijn. En dan komt u met dit woord naar ons toe. Dat u, uw Zoon, Jezus Christus, gezonden hebt om zondaren zalig te maken. Om ons van al onze vuile zonden te bevrijden. En ons te stellen in de vrijheid van de kinderen Gods. O dierbare Heilige Geest, doorwaai de hof van onze harten. opdat wij door de kracht van uw woord tot dat nieuwe leven zouden worden gewekt. Uit onze zondestaat mogen opstaan tot een nieuw leven. Een leven dat gewijd zal zijn aan u, die hartelijke geloofsverbondenheid met u te kennen, om onze treden te zetten in uw spoor. Heere, gedenk uw kinderen. Geef dat ze uit dit wonder mogen leven, dat Christus Jezus voor ons kwam. Om mij, want dat mag dan toch de gelovige weten, om mij zalig te maken. Want dan zou de hele wereld zalig worden en ik niet. O Heere, we moeten er niet aan denken wat dat betekent. Om buiten Christus te moeten sterven. Om eeuwig ten verderven te varen. Maar nee, we hebben het gezongen, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. En daarom mag er gewandeld worden in de kinderlijke vrezen des Heren. Die een fontein opent van heil, zo zeiden we, dat nooit vergaat. Heren, maak het wel. In spreken en in luisteren. Hier, maar ook thuis. Als we met elkaar verbonden zijn. En laat het zijn ook in geestelijke zin. Tezamen dat dierbare, zaligmakende geloof te kennen. Of te ontvangen. Als een gave van u. Daartoe laat u uw getuigenis klinken, opdat wij niet zouden sterven, maar leven en de werken des Heren vertellen. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente. De doeleinden zijn nu bekendgemaakt en wij gaan samen zingen van Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid en wat er verder volgt in Psalm 108, vers 1 en 2. Gemeente, wie geestelijk leven kent, wie weet mag hebben van de gelovige omgang met de Heer Jezus, die wil dat leven ook delen met anderen. In het bijzonder natuurlijk met hen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. En hoe rijk is het te merken dat je daardoor je medemens tot een hand en een voet mag zijn. Je broeder of zuster mag helpen in hun relatie tot de Here en tot de naaste. Maar het is ook bijzonder wanneer je zelf respons mag ontvangen. Als je getuigenis niet tegen dovemans oren is gezegd. Maar, en ik hoop dat die uitdrukking nog bekend is in Tolen, dat het ene kooltje het andere aansteekt. Zodat je beide de warmte en het licht van de Heer Jezus mag uitstralen. We mogen elkaar toch wel de vraag stellen vanmorgen of die grote werken van de Here nu ook een plaats hebben gekregen in ons persoonlijk hart en leven. Dat gaat over dood en leven. Over eeuwig buiten of eeuwig binnen. We hebben er heerlijk van gezongen. Het is dus kennelijk de bedoeling dat het gebeurt. Komt, luister toe. Gij Godgezinde, gij die de Here van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik bezocht deze week een vriend en broeder die niet lang meer te leven heeft. En ik moet zeggen, we hadden samen een onvergetelijke ontmoeting. Het heeft nog steeds een plaats in mijn gedachten. Nou, deze broeder die mocht inderdaad laten horen wat God hem deed ondervinden. En wat God hem gedaan had aan zijn geest. Hij getuigde, en ik zeg zomaar een paar dingen daaruit dat gesprek. Hij getuigde zo tegen mij: de Heer is me zo nabij. Hij heeft me vorige week dinsdagmorgen als het ware wakker gekust met de woorden uit Romeinen 8. Dat niets mij meer zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Hij zegt, dit is zo'n rijke en diepe ervaring geweest. Ook dat besef dat hij mijn zonde volkomen heeft weggenomen. Ze zijn er niet meer. Mij is overkomen wat geschreven staat in het Hooglied. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. En nu leeft er zo'n vrede in mijn hart. Zo'n rust ook om te sterven. Hoeveel ik ook van mijn vrouw en van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen hou. Het is goed, al zou de Heer mij nu op dit moment wegnemen. Dat is toch om stil van te worden. Hoe rijk is dit? Dat geeft de Heer, dat is genade. Anders kan het niet. Hoe zou je zo kunnen spreken als de Heer je zo niet geeft te spreken? Maar je hoeft er niet voor te gaan sterven om van de hoop te getuigen die hij is. En je hoeft er ook niet oud voor te zijn. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest, zegt Psalm 8. Het is nog maar kort geleden, ik meen dat het in september was, dat ik een lezing moest houden voor jongeren op de Driestar in Gouda over God en het lijden van zijn Zoon Jezus Christus. En na afloop van de lezing, toen was daar een meisje. En dat zei, dominee, mogen we nu samen als antwoord op uw lezing zingen? En het ontroerde mij. Zingt een nieuw gezang de Heer, die grote God die wonderen deed. De Heere doet wonderen, gemeente van Tolen, tot op de dag van vandaag, ook in de harten van onze kinderen en van onze jongeren. Nou, Paulus die gaat ook van die grote wonderen spreken. die geeft ook getuigenis aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Hij noemt hem in dit hoofdstuk zijn oprechte zoon in het geloof. En dan juist in onze woorden, onze tekstwoorden, klinkt dat rijke getuigenis van Paulus door. Hij spreekt hier over het feit dat God hem gesteld heeft in de dienst van het apostelschap. Hij heeft zichzelf niet opgeworpen, dat weten we allemaal. Integendeel, hij was een grote vijand van God en Christus. Maar in vers 11 zegt hij dat de verkondiging van het evangelie door de zalige God aan hem is toebetrouwd. En dan in onze tekstwoorden, in vers 12, spreekt hij zijn dankbaarheid daarover uit tegenover God. Dat de Heer hem deze genade heeft geschonken. Hij zegt in onze tekst, en ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebben. Het is opvallend wat God allemaal gedaan heeft. Drie dingen lezen we hier in dat ene tekstwoord. Hij heeft mij bekrachtigd. Letterlijk staat er, hij heeft mij de dynamiek gegeven. Dat Paulus met zoveel power en met zoveel enthousiasme dat evangelie van Christus heeft mogen verkondigen. Dat heeft hij uitsluitend en alleen te danken aan zijn God. En dat zegt hij ook. En dan staat er, en hij heeft me getrouw geacht. Aan mij niet gezegd is dat Paulus zo getrouw was dat God hem maar tot een apostel gemaakt heeft. Nee, God heeft hem de genade gegeven om getrouwd te zijn. Hij heeft Paulus betrouwbaar gemaakt. En uit het vervolg zal wel blijken hoe groot wonder dat is. En dan nog een derde in dat ene vers. En hij heeft mij in de bediening gesteld. Dat wil zeggen, hij heeft mij dienstbaar gemaakt aan God, aan zijn woord en ook aan zijn gemeente. Het is dienst uit liefde tot God en tot de naaste. En zo gaat dat vandaag nog. Alle dienstbaar zijn aan de Heer en aan zijn woord en aan onze naast. Dat is vrucht van de dienstbaarheid van de Heer Jezus Christus. Uw vrucht, zegt hij, wordt uit mij gevonden. Zonder mij kun je niks doen. Dus we zijn helemaal aangewezen op de Heer Jezus die in het woord de leidende knecht van de Heere wordt genoemd. Deze dienstknecht is gekomen om zichzelf geheel en al te geven voor een verloren mensengeslacht. En wat heeft hij zijn bereidwilligheid om u en mij zalig te maken getoond in zijn omwandeling op aarde. Het is ontroerend om te lezen dat hij letterlijk vraagt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Ik moet aan die woorden nog wel eens denken. Als ik in een winkel kom of eens een kopje koffie ergens drink, dan komt er iemand naar je toe en die zegt, kan ik u helpen? Of kan ik u van dienst zijn? Dat de Heer Jezus nou zo op ons toetreedt vanmorgen. Dat is eigen aan zijn personen. Als hij bij wijze van spreken nu in levende lijven hier zou zijn, dan wil hij u en mij dienen. Aangrijpend. En dat maakt het ook zo onbegrijpelijk dat er nog zoveel zondaren zijn die daar niet van gediend zijn. Dat moet een geschok betekenen in je leven. Want hij zegt dit ook. Hij gaat dus in dienstbaarheid zover, dat weten de kinderen, dat hij op een gegeven moment als een slaaf te voeten van zijn discipelen zitten was. Maar wel met deze boodschap, ook naar ons toe. Want dan gaat het natuurlijk over de gebruik maken van zijn dienst. Dan zegt hij, En als ik jou nou niet was, dan heb je geen deel aan mij. Daarom, Timotheus, mijn lieve zoon in de Heer, ik kan niet anders dan Christus Jezus, onze Heer, ervoor te danken dat ik zijn dienaar mag zijn. Want wie ben ik? En dat getuigenis laat hij ook niet achterwege. Want dat gaat Paulus nu aan zijn geestelijke zoon vertellen. Hij zegt, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Tegenover die drie heerlijke zaken die hij net gezegd heeft, dat hij bekrachtigd is en dat hij getrouw geacht is en dat hij in de bediening gesteld is, stelt hij nu wie hij is tegenover de Heere. Dat was de Heere voor hem. Maar wie? Wie was ik? Een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Een godslasteraar, is dat niet wat te zwaar aangezet, zou je zeggen? Hoe kan Paulus zich een godslasteraar noemen? Een man die van zichzelf in Filippenzen 3 getuigt. En dan somt hij al zijn goede hoedanigheden op. Dat hij besneden is ten achtste dagen uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën. Naar de wet van Fariseeën, naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Zijnde onberispelijk. Dan zou je zeggen, nou ja, godslasteraar. Dat is eigenlijk niet op zijn plaats. Maar al die dingen die hij daar als zijn goede hoedanigheden heeft opgezond, daar zegt hij van, dat heb ik alles schade en drek, dat is vuilnis, alles schade en vuilnis leren achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Daarom heeft hij zich als een godslasteraar leren kennen, omdat hij weigerde te geloven in de Heer Jezus Christus, dat hij was de Messias. Ja, hij had zelfs de gemeente Gods vervolgd. En vandaar dat hij zichzelf een godslasteraar noemt. En dat is niet zomaar wat geweest. We lezen in Handelingen 8, Saulus verwoestte de gemeente. En in dit vervolgen van de gemeente had hij Jezus zelf vervolgd. Hij noemt zichzelf hier dan ook een vervolger. En dat woord vervolger dat hier gebruikt wordt, dat komt nog maar verder 1 keer voor in het Nieuwe Testament. En wel uit de mond van Jezus. Dus hij gebruikt het woord van Jezus als hij zich hier herinnert wat hij gedaan heeft. Want wat hoorde hij uit de mond van Jezus? We weten het allemaal. Saul, wat vervolgt, daar hebt u het, gij mij. Nou, verder komt u dat woord dus niet tegen Paulus hier en in deze belijdenis van Paulus. Dus hij wordt er weer helemaal op gefocust wat daar allemaal gebeurd is op weg naar Damascus. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar oh, tegelijkertijd, wat een onuitsprekelijk wonder van Gods genade. Hoe daar een vervolger neergeveld wordt door de liefde Gods in Christus. Want het is een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Wat vervolg jij mij? Wie zijt gij, Heer? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Hij krijgt hier als het ware heel zijn leven terug. Zijn oude leven. Nou, dat zal iedere ontdekte zondaar, als ik het zo mag zeggen, herkennen. Want als u en jij en ik van genade mogen weten, dan weten wij ook van zonde. Wij spreken altijd met twee woorden. Zonde en genade. Vloek en zegen. Eeuwig wel en eeuwig wee. Wat deden de zonden ons pijn niet waar? En wat doen ze ons nog pijn? Als ze ons weer levendig voor onze aandacht worden gebracht. Ik las in de commentaar, als Gods liefde in ons openbaar wordt, gaat daarmee gepaard een groeiende afkeer van onszelf. Kijk, een mens van nature, dat weet u, is een liefhebber van zichzelf. Die zit ook altijd zichzelf te promoten, ten koste veelal van de ander. Maar bij genade gebeuren er zulke wonderlijke dingen. Dan krijg je een afkeer van jezelf. Heer, dat ik nou toch zo in elkaar steek. Ik hoop dat u het herkent. In Ezechiël 6 staat er zelfs dit. En ze zullen een walging over zichzelf hebben over de boosheden die zij hebben gedaan. Kijk, dan kun je begrijpen dat Paulus zichzelf niet spaart als hij hier beleidt wie die was. Hij zegt, ik was een godslasteraar. Wij dachten eerst nog dat het wat te vet was aangezet. Maar nu zeggen we nee. Maar hij gaat er nog een schepje bovenop doen. Hij zegt, ik was een verdrukking, een verdrukker. Dat betekent dat hij met grof geweld heeft geprobeerd om die gemeente van Christus te verwoesten. En nu zijn we nooit oud om te leren, gemeente. Voor mij was het ook nog weer een verrassing om dat weer eens te lezen. Ik lees allereerst in Handelingen 22, daar geeft hij zelf getuigenis wat hij op zijn geweten heeft. Dus wat ik nu zeg is een citaat van Paulus zelf. Dat hij de gemeente vervolgd heeft tot de dood. Bindende en in de gevangenissen overleverende, zowel mannen als vrouwen. Dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geestelde. Die nu geloofde. En dat ik mede een welbehaag had aan de dood van Stefanus. Wist u het dat Saulus ook aan de gang geweest was met geestelen in de synagoge? Maar we zijn er nog niet. Want in Handelingen 26 zegt hij dit. Ook weer een getuigenis van Paulus zelf. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik toe. Kan ver gaan, hè? Door al de synagogen heb ik ze dikwijls gestraft. En, zegt Paulus, ik heb ze gedwongen te lasteren. Ze moesten de naam van Jezus lasteren. Je hebt van de week kunnen horen, in dat hotel in Mali, dat degenen die de Koranversen op konden zeggen, die konden naar huis gaan. Hier is een man geweest die dwong ze om ze te lasteren. Dat Jezus was de Christus. En, zegt hij, bovenmate tegen hen woedende heb ik ze vervolgd tot in de buitenlandse steden toe. En dan dat heerlijke maar in onze tekst. Maar mij is barmhartigheid geschikt. Dat wil zeggen, de Heer had medelijden met mij. Dat is toch wat. Dat kunnen u en ik nooit klein krijgen. Ook nu niet. Dit is nou barmhartigheid die opkomt uit het wezen van God zelf. God met innerlijke ontferming over ons bewogen zijn. En dan zegt Paulus er hier bij hem dat ik het in mijn onwetendheid gedaan heb en in mijn ongelovigheid. Paulus die geloofde niet, dat heb ik al gezegd, dat Jezus de Messias was. Dat is Ook geen moment bij hem opgekomen dat het wel eens zo zou kunnen zijn. Jezus van Nazareth, de Messias? Nee. Hij heeft er ook nooit iets van begrepen. Voordat hij tot geloof en bekering kwam. Dat er mensen waren die werkelijk geloofden dat Jezus de Messias was. En daarom kon hij ook gerust zeggen hier. Ik handelde in mijn onwetendheid. Ik wist het gewoon niet. Hij was doorkneed in het Oude Testament. En hij wist ook heel goed dat er onderscheid in het Oude Testament gemaakt wordt tussen de zonde van onwetendheid, waarvoor vergeving mogelijk was. Dat waren ook zonden waarvoor je naar de vrijsteden kon vluchten. Maar daar waren ook, dat werden de zonden met opgeheven hand genoemd, de bewust opzettelijke zonden. Willens en wetens je in vijandschap tegen God keren. Nou, daarvoor was geen vergeving mogelijk. Maar Paulus zegt, dat heb ik niet gedaan. Ik heb het gedaan in onwetendheid en ik heb het in ongeloof gedaan. Gelukkig mag hij hier zeggen dat hij een godslasteraar was. En een vervolger was. En een verdrukker was. Het is verleden tijd, tevoren, het was vroeger. En dan het laatste woord dat hier in dat 13e vers neerschrijft is ongeloof. Dus alles wat uit dat boze hart is opgekomen met het oog op Jezus, is aan het ongeloof te wijten. En dat is vandaag nog zo. Het ongeloof was en is ook vandaag de dag nog steeds de zonde waaruit onze vijandschap tegenover de Heer Jezus voortvloeit en voortduurt. Bij Paulus zien we dat je heel godsdienstig kunt zijn. En je met de beste bedoelingen helemaal op kunt gaan in een godsdienst zonder liefde. En dat er zelfs toe kan leiden dat je anderen gaat vervolgen en verdrukken. Maar dan is het Gods opzoekende liefde geweest waardoor Paulus tot ander inzicht is gekomen. Zo is Jezus toch in het leven van Saulus van Tarsus gekomen. Onverwacht. Ongedacht. Onverdiend. Overrompelend ook. En zo komt hij nog. In deze wereld. Zo is hij gekomen in deze wereld, want wie verwachtte het? We leven weer naar kerst toe, oh, wat kunnen we daarnaar verlangen, nietwaar? Wat kunnen we daarnaar verlangen? Dat heerlijke kerstfeest. De ontmoeting met de Heer Jezus. Hoe onverwacht was dat niet, herders die daar bezig zijn om op hun schaapjes te letten s'nachts. Alles zitten dommelen. En dan ineens in het volle licht van het evangelie geplaatst te worden. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Die er voor het hele volk zal zijn, namelijk dat voor u nu geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heer in de stad van David. En ze geloven het. Ze weten niet hoe gauw ze naar Bethlehem moeten gaan. Dat gebeurt. Als dat woord zijn kracht doet, dan worden we erdoor overreed. En dat, Luther zegt, dat is het karakter van het woord. Het woord wil gehoord worden, nou dat gebeurt nu. En zegt Luther er dan bij, het moet ook geloofd worden. Dat is de bedoeling. Waarom sta ik hier te preken? Waarom? Met de bedoeling dat we allemaal voor eeuwig verloren gaan? Is dat de bedoeling? Hoe is God u en jou tegemoet getreden vanmorgen? Ach, we vinden het zo gewoon, maar ondertussen de bedoeling van God lag al in de groet van hem. Genade zij u en vrede. Het woord bedoeld gehoord. En het woord bedoeld geloofd te worden. Moet je eens kijken in vers 14. Doch de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Hij had al over barmhartigheid gesproken. En nou gaat hij spreken over de zeer overvloedige genade. Dat stelt God nu tegenover de zonde van Paulus. Hij die een godslasteraar was, een verdrukker en vervolger. Maar de genade van God is zeer overvloedig geweest. Letterlijk staat er hyperovervloedig. Ik moet ook denken aan wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Waar de zonde te meerder geworden is. Daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dus Gods genade weegt hyperovervloedig op tegenover u en mijn zonde. Waar God zijn genade schenkt, daar slaat de weegschaal altijd door naar de overvloedige genade, omdat die altijd te meerder is geweest. En denk maar aan een bascule, zo'n weegschaaltje. Als je hier de zonde van u en mij op die schaal zou leggen. Ach, dan weet u wat er gebeurt. Dat is niet te zeggen. Hoe komt het ooit nog voor elkaar? Doch de genade is veel meer overvloedig geweest. Daar zijn we, hè? In de diepte met ons verloren bestaan. En dan komt daar het offer van Christus. Nooit meer vergeten. Alles slaat door naar de genade. Alles slaat door naar de genade. Veel meer overvloedig geweest. En staat gewoon in de Bijbel. Ja, het is toch wat. Ik mag het u gewoon vertellen. En u weet wat de bedoeling is van het woord, hè? Dat u het gelooft, of dat u het hoort. En dat u het gelooft. Want het geloof is uit het gehoor, en het gehoor uit het woord van God. Mooi om te zien hoor, die twee woorden die hier gebruikt worden, uit geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Hè, dat slaat helemaal door naar hem. En nu gaat Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus zeggen wat de kernboodschap is van het evangelie, waartoe hij gesteld is, zo hebben we gehoord, en Timotheus ook. Hij zegt dan in onze tekst, dit is een getrouw woord. Dat zegt hij tegenover het woord van de dwaalleraren. Daar wordt in vers 3 tot en met 7 over gesproken. Daar zegt Paulus onder andere dit, ik beknot het iets. Zo vermaan ik u sommigen te bevelen geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabels en tot oneindige geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting, dat wil zeggen opbouw van God, die in het geloof is, willende leraars van de wet zijn, maar ze verstaan niet nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Dus zij weten niet eens waar ze het over hebben. Nou, tegenover dat zegt hij hier tegen Timotheus, want daar had Timotheus dus mee te maken in die gemeente van Efeze waar hij werkte, met dit soort mensen, die niet eens wisten waar ze het over hadden, maar toch een enorm gezag uitstraalde kennelijk. En dan zegt Paulus, nee, dit is een getrouw woord. Hier kun je op bouwen, wat ik nu ga zeggen, daar kun je het mee doen. En als de gemeente van Efeze het ermee kan doen, dan kan de gemeente van Tolen het er ook mee doen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat wil zeggen, dit woord, alle aanneming betekent, dit woord verdient voluit en volledig en zonder enig voorbehoud aanvaard te worden. Het is zo betrouwbaar dat we het helemaal kunnen aanvaarden. En het staat er niet, maar ik durf het gerust te zeggen dat we het allemaal kunnen aanvaarden. Zo betrouwbaar is het. Het is onze volledige aanneming waard. Nou. Ik zou zeggen, laat ons dan maar komen. Want u weet, het aannemen, dat is iets wat je krijgt. Dat is ook het karakter al van het woord zelf. Kijk, als ik dit doe, dan pak ik het. Maar als ik dit doe, dan neemt u aan. Nou, en dat is waar het dan om gaat. Dit is een getrouw woord. En het moet volledig aangenomen worden. Ja, wat dan? Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben, zegt Paulus dan. Weet je wat er letterlijk staat? Ik sta als eerste in de rij. Dus zie daar die rij van zondaren. Onafzienbaar. En wie staat er helemaal vooraan? Paulus. En u begrijpt wel waar ik toe naartoe wil. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Om ze van de zonde te bevrijden. Betekent dat letterlijk. Van welke ik de voornaamste ben. Dan staat hij vooraan in de rij. En nou moeten wij in de rij. Ik moet anders zeggen, we mogen in de rij. We mogen in de rij van die zondaren staan. Want dit is alle aanneming waardig, dat al die zondaren die in die rij staan, zalig gemaakt worden door de Heere Jezus Christus. Weet je wat zo opvallend is ook? Hij heeft gezegd, Paulus, tevoren was ik een godslasteraar. Tevoren was ik een vervolger. Tevoren was ik een verdrukker. En nu zegt hij, ik ben de voornaamste van de zondaar. En dat snappen de kinderen ook wel. Was is een verleden tijd. En ik ben is een tegenwoordige tijd. En in het Grieks heeft dat nog de betekenis in zich van, ik ben het voortdurend. Dus van welke ik de voornaamste ben. Met andere woorden, daar is hij nooit vanaf gekomen. Hij heeft altijd voor in de rij gestaan. En hij zegt in de Korinthebrief ook nog waarom. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb, zegt hij. Daarom kan er nooit een zondaar groter zijn dan Paulus. Nou, wie sluit zich nou aan? Jezus is wachtend, o zondaars, op u. Roep nu zo vriendelijk, kom tot mij nu. En daar komen we. Daar komen we aan door het goddelijk licht geleid. Ik zal ze trekken met mensenzelen, dat wil zeggen met mensen, met banden om mensen te trekken. Eigenlijk fluwelen banden. Dat gebeurt door woord en geest, met de touwen van mijn liefde. Ja, maar nee. Kom. Kom tot uw heiland. Toef, al langer niet. Moeder, kom ik. Je hebt misschien al wat afgetopt. Arm. Geen geestelijke bagage. En naakt. Je hebt niks meer om jezelf te bedekken. Tot die God die zalig maakt. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Van welke ik de voornaamste ben. Dan gaan we naar vers 16. Want daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van hen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Kijk, hij had al eerder gezegd dat een barmhartigheid geschied was, omdat hij het onwetend en in ongeloof had gedaan, maar kennelijk is dat niet het hoofdmotief geweest om dat te zeggen. Kijk eens. Het hoofdmotief blijkt te zijn dat hij een voorbeeld is geworden. En dan een voorbeeld hier in de betekenis van een schets, een soort grove afbeelding. Het betekent dat God in de persoon van Paulus laat zien wat voor soort mensen, dus niet precies wie die mensen zijn, maar wat voor soort mensen het zijn die tot het geloof zullen komen. Het zijn mensen die net als Paulus, nou we hebben hem uitgebreid geschilderd vanmorgen, dood zijn door de zonde en de misdaad. Dus dat wordt in dat voorbeeld hier, wordt Paulus naar twee kanten afgeschilderd, laat ik het zo maar zeggen. Naar zijn vroeger, hoe die was, en hoe die nu is geworden. Dus dat voorbeeld moest voor God iemand zijn als Saulus van Tarsus, die tegenover die overvloedige stroom van zonde, die overvloedige stroom van Gods genade ontving, die veel meer overvloedig is geweest dan al die zonden van Paulus bij elkaar. Nou, Paulus is in die zin de voornaamste van de zondaren. Zo is hij dus ook, hè? Dat God al zijn langmoedigheid zou betonen aan hem, staat er dan. Nou, dat is wat geweest, want God heeft dat moeten verdragen in die man, want dat betekent langmoedigheid, geduld. God heeft hem maar laten begaan. Nou, we hebben gehoord wat er allemaal gebeurd is. God heeft het allemaal laten gebeuren. Vraag me niet hoe of wat, want daar heb ik ook geen antwoord op. Maar het is ondertussen wel zo. En dat geloven we. Dus God laat daarin zien, ja, ik zal wel zeggen, zijn ongekende langmoedigheid. Als je nou alle breedte en alle lengte en alle diepte van Gods langmoedigheid, van Gods geduld wil zien, dan moet je kijken naar de persoon van Saulus van Tarsus. En hierin is Saulus een afbeelding, maar dan nog veel meer natuurlijk in dat wat God hem geschonken heeft. De genade is hyper overvloedig geweest. En dan staat er hier tenslotte. Een voorbeeld voor degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus dan gaat het ineens over u en mij. En dan staat er hier voor dat woord geloven een woord. Dat komt nog maar 3 keer voor in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Hè? 2 keer in de Romeinenbrief en 1 keer in de Petrusbrief. En er staat eigenlijk geloven op. En zowel in de Romeinenbrief als in de Petrusbrief wordt dat direct verbonden met Jesaja 28 vers 16. En dat is deze tekst. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, ziet ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen die wel vast gegrondvest is. En wie gelooft, die zal niet haast. Dus waarom wordt hij nou geloven opgezegd? Nou, omdat hier dus Christus, zeg maar, als de rotssteen, als de vaste rots van ons behoud wordt aangewezen. Dit is een getrouw woord, een alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Zo is hij de rots van ons behoud. Nou, Dan komt dat gezang natuurlijk al onmiddellijk bij u en bij mij boven. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw. Waar het bloed door u gestort. En dan zien we die weegschaal helemaal doorslaan. Mij de bron van het leven wordt. Dat is de uitkomst. Voor allen die op hem geloven zullen, mag ik het zo dan maar zeggen. En laat dat nou u en mijn troost zijn. Beiden in leven en in sterven. Datzelfde gezang. Dat eindigt met dit couplet. Eenmaal als de stonde slaat. Dat dit lichaam sterven gaat. Als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon. Rots der eeuwen, daar komt hij weer terug. In uw schoot derg mijn zielen voor de dood. Ja, dan moet de jubel eruit. En dat gebeurt ook in vers 17. Paulus kan het nu niet meer voor zich houden. Dan roept hij het zomaar uit de koning, die door eeuwen, het onverderfelijk, het onzienlijk, het alleenwezen, God zij eer en eerlijkheid en alle eeuwigheid. Nou, staan we in de rij van de zondaren? Of hebben we ons toch nog weer onttrokken tot ons eigen verderf? Dan nog een laatste appel, ik bid u als gezant van Christus wegen, laat u met God verzoen, opdat toch niemand van ons zal achterblijven om eeuwig om te komen. Maar al die zondaren die nu in de rij mogen staan, aangesloten zijn achter Paulus, want die geeft zijn eerste plekje niet prijs, die mogen dan staan met Paulus, dat zie je. We hebben eerst in die rij gestaan van die grootste der zondaren. Staat hij nog in, maar hij is tegelijkertijd gaan staan in de rij van de godlovers. Want er liep het op uit. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Ja. En staan we erbij, hè? Dan zullen daar de blijde zangers staan. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Amen. Zingen wij Psalm 99 vers 8. Laat ons danken en bidden. Rots der eeuwen in uw schoot, berg mijn zielen voor de dood. O, laat dat de uitkomst zijn van het evangelie dat mocht uitgaan, dat betrouwbare woord dat alle aanneming waardig is. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. O Heere, dat ons hart in vuur en vlam gezet zal zijn door dit getuigenis. Hebben we het misschien nooit kunnen geloven? Nu werd ons een godslasteraar en een vervolger en een verdrukker tot een voorbeeld gesteld, omdat al uw langmoedigheid geopenbaard zou worden, opdat ook wij zouden geloven. Zo hebben wij achter deze schapen aan mogen dringen, gelijk het een herder betaamt. O Heere, geef dat niemand van ons zal achterblijven, maar aangezet door woord en geest, voor u zullen buigen voor het eerst of telkens weer opnieuw. O, Paulus zegt het zo kennelijk dat hij de voornaamste van de zondaren is. Het geeft ook aan dat hij iedere dag van die zeer overvloedige genade heeft moeten leven en gelukkig ook mogen leven van het geloof, zegt hij, en de liefde die er is in Christus Jezus. O God, we danken u voor dit evangelie. Laat het tot rijke zegen zijn voor jong en oud. Vergeef ook het tekort wat erin geweest is, in spreken en in luisteren. Wij mogen de zieken aan u bevelen. Dit bijzonder, de heer Van der Boogaard die opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Heere, geef dat zijn kwaal kan worden vastgesteld en genezen. Mogen zijn ogen geslagen zijn op die grote heelmeester, Jezus Christus. Zijn naam is immers Heiland. Voor hem is er geen kwaal ongeneeslijk. Ja, zelfs die dodelijke kwaal der zonde maakt hij geheel en al teniet. Want daar is kracht. Kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Wij danken u dat de broeders die benoemd werden, ook een benoeming hebben mogen aanvaarden. Toch wel bijzonder om dan met deze woorden dat te horen, die ons bekrachtigd heeft, in de bediening gesteld en getrouw geacht heeft. En we hebben het gehoord dat het alles gave van God is. O, dat dan deze broeders in deze uw kracht, in afhankelijkheid van u, o Heer Jezus, van die grote dienstknecht des Heren, dienaar mogen zijn van de gemeente. Heer, ontferm u over hen. Ach, ambt, het ambt te dragen geeft grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd ook verwondering en vreugde. O Heer, ontferm u over hen, naar de grootheid van uw genade. We mogen u bidden voor een wereld in nood. Een wereld die met recht bloedt uit duizenden wonden. Onvoorstelbaar wat er zich in deze wereld aan het voltrekken is. En toch, het zijn geen vreemde zaken. Als wij acht geven op de woorden die door u gesproken zijn. Wij hebben de tijden te zien in het licht van uw profetisch getuigenis. En Heere, geef dat wij te midden van dit aards gedruis in die rotssteen Christus een veilige schuilplaats zullen zoeken en vinden. Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten, die zal vannacht in de schaduw des Almachtigen. Wij bidden u voor uw kerk die vervolgd wordt wereldwijd. Heel in het bijzonder toch ook in het Midden-Oosten, waar schier de kerk geen plaats meer heeft. Waar alles wordt weggejaagd, gedood, vervolgd. Onvoorstelbaar wat er zich alles voltrekt. Heren, wat hunkert het alles naar een wereld die vervuld zal worden met de gerechtigheid van u. En dat zal nooit gebeuren in de wereld waarin wij leven. Maar in een wereld die u ons beloofd hebt, ziet ik schepen nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En laat ons dan ook in dat perspectief alles zien wat er gaande is. En dat wij voor onszelf ook mogen weten dat wij tot de bewoners van die nieuwe wereld mogen behoren. We bidden u voor al die mensen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld of nog gaan vluchten. Geef ze een veilige schuilplaats, Heer. En dat er ook, als ze hier een plekje krijgen, onder ons gevonden worden, die een christelijke naastenliefde mogen betonen. We willen al het geweld breken. Geef ook de machtigen der aarde de wijsheid om beslissingen te nemen in afhankelijkheid van u. We horen er zo weinig van. Maar laten wij dan voor hen bidden, Heer. We bidden u voor uw bondsvolk Israël, die te midden van al die brandhaarden, dat kleine, ja, uw woord noemt het een hutje in de komkommer, of nou zo is het echt. Dat volk naar uw belofte, uw oogappel beschermen, uw zorg. Bewaak hen van omhoog, bewaar ze als appel van het oog. En wil ze, en dat vragen we dan heel speciaal aan u, o Heer Jezus, wil ze onder uw vleugelen dekken. Opdat ze met Saulus en met Paulus mogen zeggen, in geloof en liefde die daar is in Christus Jezus. Amen. Onze slotzang is van 48, vers 4 en 6. gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.